Ellen, jij kent iemand in Midden-Amerika die in nauwe schoentjes zit?
Ja, ik ken verschillende mensen in nauwe schoentjes in Midden-Amerika. Ik ken er die er in de landen zelf wonen, die in nauwe schoentjes zitten. En ik ken ook mensen die het land ontvlucht zijn. Maar ik zou graag, als dat voor jullie oké is, een beetje beginnen met een situatieschets over inderdaad, hoe noemen we het eigenlijk? Een vluchtelingencrisis, een opvangcrisis? Zijn het migranten? Zijn het vluchtelingen? Zijn het mensen op doorreis, zoals er juist zei? Nu, het is zo dat er momenteel een 100.000-tal migranten maandelijks aankomen aan de Amerikaanse zuidgrens. Vooral uit Midden-Amerika en vooral uit de noordelijke driehoek. De noordelijke driehoek is Guatemala, El Salvador en Honduras. En er wordt altijd gezegd van ja, die ontvluchten het bendegeweld, die ontvluchten armoede, maar die ontvluchten ook, die worden ook politiek vervolgd. Dat is niet omdat er niet meer over gesproken wordt of dat eigenlijk weggeschoven wordt. In de meeste artikels, mainstream pers, wordt altijd bendegeweld en armoede naar voren geschoven. Ja, je moet natuurlijk ook zien van waar komt dat bendegeweld, hoe wordt dat in stand gehouden, die armoede en zo verder. En waarom worden mensen nog altijd politiek vervolgd in deze landen? Nu, wat doen eigenlijk mensen als ze aankomen aan de grens van de Verenigde Staten? Zij melden zich direct bij een grenspost of zij zoeken een grenswachter om zich te melden. Waarom is dat? Dus het is niet dat zij het systeem eigenlijk ontvluchten. Nee, zij zoeken het op. Hè. Zij zoeken iemand op. Waarom? Om asiel te kunnen aanvragen, natuurlijk. Dus zij ontwijken het systeem niet. Want waarom is dat belangrijk? De Verenigde Staten, alhoewel dat Trump ons anders wil laten geloven, Trump en zijn trawanten, de Verenigde Staten ondertekenden wel degelijk het VN-vluchtelingenverdrag van 1951, waardoor mensen die een voet op Amerikaans grondgebied zitten, zijn de migrant, komende van eender waar, hebben het recht om asiel aan te vragen. Dus, maar natuurlijk, al die asielaanvragen, net zoals in België, die moeten behandeld worden. En er zijn in heel de Verenigde Staten, voor dat enorme land, zijn er maar 450 asielrichters. Dat is dus zeer, zeer, zeer weinig. En er wordt momenteel door het regime van Trump...
Dat zijn dan zij die beslissen of dat asiel zal aanvaard worden of niet.
Ja.
Het is 450 voor 100.000 per maand.
Ja. En momenteel zitten ze met een achterstand van 800.000 à 1 miljoen asielaanvragen. Hè. Dus daar wordt dan nog sterk op beknibbeld. Hè. Dus nu wordt dat eigenlijk nog naar beneden gehaald, dat cijfer. En natuurlijk komt dan het woord vluchtelingencrisis naar boven. Maar die crisis wordt
komt
natuurlijk een
beetje,
veroorzaakt.
Ik moet opeens een klein kasteeltje denken en 50 per dag kwotum, zoiets.
Je kan dat natuurlijk je moet dat proportionele vergelijking maken, maar je kan het een beetje vergelijken, ook de retoriek die dan gebruikt wordt daarover, over het onderwerp en zo, komt een beetje overeen met wat er hier gebeurt met Franken. Nu, asielzoekers worden ook meer en meer gevangen gezet in de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk redelijk nieuw, eigenlijk. En dat is eigenlijk sinds... Het is niet dat dat onder Obama niet gebeurde, maar onder Trump wordt dat eigenlijk meer regelmaat dan dat het een uitzondering is. Ik zou het zo zeggen.
Omdat er dan iets aan verdiend kan worden ook.
Dat ook, omdat er iets aan verdiend kan worden. En ook zo gezegd, om vooral minderjarigen, als het dan over minderjarigen, om die minderjarigen eigenlijk te beschermen. Maar wat gebeurt er? Die minderjarige kinderen worden gescheiden van hun ouders. Want wat er nu gebeurt, dat is niet nieuw. Hè. 2 jaar geleden was er al een heel grote actie, wereldwijd trouwens. In Nederland zijn er ook heel veel mensen voor op straat gekomen. In België ook al, maar in Nederland hadden ze toen het thema overgenomen van de Verenigde Staten. Families belong together. Dus dat families samen horen en dat ook in een asielprocedure, dat families dan ook nog altijd samen horen. Dan is dat weer een beetje gaan liggen, die storm. Maar nu natuurlijk inderdaad met Alexandra Ocasio-Cortez, die dan echt zegt dat deze opvangcentra, deze asielcentra eigenlijk concentratiekampen zijn, laait dat natuurlijk weer enorm op. Hè. 350 kinderen die dan onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten. Nu, wat dat belangrijk is, dat één keer dat mensen hun asielaanvraag gedaan hebben, duurt het gemiddeld 3 jaar eer dat die behandeld wordt. Dus we zitten daarmee in een enorm deficit van asielaanvragen die behandeld worden. Nu, dat komt je in een soort tussenstatus terecht. Hè? Dat wil zeggen dat je je vrij mag bewegen op Amerikaans grondgebied, maar je hebt geen verblijfspapieren. Dus eigenlijk een beetje vogelvrij verklaard. Dat is heel vreemd, maar de meeste mensen verkiezen dat toch, die verdwijnen in de massa. En
je hebt dan bepaalde rechten niet, veronderstel ik.
Nee.
Mag je dan werken of wat mag je dan wel doen?
Je mag niet werken. Je hebt wel recht op dringende medische zorgen. Ja. Dat wel. Je kan eigenlijk ook niet het land uitgezet worden, want daarover gaat dat. Dus je bent in afwachting van je green card, zo gezegd, van je verblijfsvergunning en daarna je green card dat je mag werken. Maar ondertussen zijn er in de Verenigde Staten 11 à 12 miljoen tussen, want geen mens, niemand is illegaal, maar laten we zeggen, mensen zonder papieren. Tussen de 11 en de 12 miljoen. En het is die groep natuurlijk die nu geviseerd wordt door Trump, die hij allemaal, dat hij zegt, één voor één terug de grens wilt overzetten. Het gaat over die groep, hè? Over die mensen die eigenlijk ook dikwijls niet meer terug, dat is zo, niet meer terug naar de rechtbank gaan, maar ook mensen die gewoon jaren en jaren en jaren in dat tussenstatus blijven zitten, in dat niemands land van rechten eigenlijk. Hè? Daar komt dat dan eigenlijk op neer. En het is die groep natuurlijk die geviseerd wordt en daarom zegt Trump dat Verenigde Staten overspoeld wordt. Maar dit zijn 11, 12 miljoen op een totaal van, dat weten jullie misschien beter, van inwoners de Verenigde Staten, is dat natuurlijk nog altijd niet zoveel. En dat gaat over heel lang. Dat is een accumulerende getal, hè. Dat is niet van de laatste twee jaar.
Ja, want drie jaar geleden, is dat aantal enorm gestegen? Want je zegt, ze komen de 100.000 per maand toe, dus ieder jaar 1 tot 1,5 miljoen. Dat als men spreekt over een crisis, zou men het moeten hebben over iets dat pas een korte tijd geleden is gestart, maar je zegt van die 10 miljoen die er in die status zitten, die je nu gaat buitenzetten, dat gaat van 10, 20 jaar ver.
Inderdaad. Ja. Maar het is wel nu, op het moment, het cijfer dat ik jullie gegeven heb, dat is momenteel het hoogste sinds 11 jaar. De vorige piek dat er was, dat was in het jaar 2000. En nu is er wel een hogere piek van, inderdaad, mensen die caravanen worden ook georganiseerd vanuit de verschillende landen, dat mensen en masse samen vertrekken, vooral vanuit Honduras vertrekken die caravanen, vanuit San Pedro Sula vertrekken 2.000 tot 3.000 mensen samen, hè. Te voet, hè. Pas op. Hè. Mensen die doen daar maanden over eer dat ze dan dat is door Guatemala, of El Salvador een stukje, door Guatemala en dan zo door Mexico. Dus wat gebeurt er nu? Nu worden er, dat is belangrijk om te weten.
Het wordt vanuit de media al een beetje anders bekeken als het over Venezuela gaat. Hè. Ik ben helemaal niet te spreken over het regime in Venezuela, ja. Maar de media hier, er zijn ook miljoenen ontvlucht. Ja. De regering daar zelf praat dat naar beneden. Maar er is daar een serieus probleem. Maar als je dan de berichtgeving hier kijkt, ja, dan is het wel, ja, die mensen vluchten omdat het daar zo slecht gaat, omdat dat regime de boel verkloot heeft. Hè.
Ja, maar
over Honduras hoor je weinig over dat het. Over de staatsgreep bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. En dus nu worden er dan deals gesloten. Hè? Dus elk land probeert een deal te sluiten met de Verenigde Staten. En dat komt natuurlijk door de enorme afhankelijkheidssituatie waarin al die landen zich bevinden. Hè? Mexico heeft een deal gesloten met de Verenigde Staten om de importtarieven niet verhoogd te zien. El Salvador slaagt een deal in ruil voor een serieuze financiële injectie. Guatemala is nu het derde land. En dat is belangrijk om de situatie te vergelijken met België en het Dublin-akkoord en zo verder, wordt het derde veilige land genoemd. Dus, hè, wat wordt er nu gezegd? Als jij vlucht vanuit Honduras en jij komt in Guatemala en jij vraagt daar geen asiel aan, dan kan jij ook geen asiel aanvragen, nog in Mexico, nog in de Verenigde Staten. Dus de poort wordt daar gesloten, in ruil voor massaal veel geld en ook wapens. Hè? Wapens voor Guatemala, wapens voor het regime in Honduras. Dus het is, ik heb het tegen Bert ook gezegd, waarom ik hierover wil komen praten, het is een vicieuze, circulaire migrantencaravaan die nooit zal stoppen. Want het geweld wordt gevoed door hetzelfde regime dat de migranten uit zijn land kwijt wilt. Hè? Maar
waarom willen ze die migranten nu eigenlijk echt kwijt? Want ik ben me toch van bewust te zijn dat een niet onaanzienlijk deel van de Amerikaanse economie draait op illegalen uit, het is een vreselijk woord natuurlijk, maar zo wordt het toch gezegd, door mensen die op illegale wijze het land zijn binnengeraakt en in de, ja, wat schimmige baantjes werken, niet ingeschreven, niet beschermd, geen sociale verzekering. Al dat soort dingen. Maar daar steunt die Amerikaanse economie wel voor een groot stuk op.
Ja, absoluut, absoluut. Vooral in de bouwsector en in de landbouw. Nu, niet iedereen is het akkoord met Trump. Ik las daar trouwens iets heel interessants over. Over de staat Laredo. Waar ze dus helemaal niet akkoord zijn met wat Trump voorstelt. En zij stellen eigenlijk een akkoord voor om eigenlijk een speciale wetgeving, eigenlijk een kader, een wettelijk kader eigenlijk op te stellen. Juist voor grensarbeiders. Nu, wij hebben dat hier ook heel lang gehad, hè, in België. Een speciale wetgeving rond grensarbeiders. Nog altijd trouwens. Nog altijd trouwens. Dus, en zij pleiten ervoor. Zij pleiten voor een comprehensive migration reform. Dat zou gaan over en grensbewaking, ook opvang van asielzoekers, over de kennismigranten. Hè? Dus in verband, je kan dat vergelijken hier met België, als we het over knelpuntberoepen hebben enzovoort. De visumloterij, hè? Want dat bestaat nog altijd in de Verenigde Staten. Hè? Loterij voor je green card, hè? Per jaar worden er nog altijd, als ik mij niet vergis, 100 à 200.000 green cards verloot. De status van illegaal en ook het lot van de dreamers. En daar, dat vind ik ook een heel belangrijk onderwerp, dreamers. Dat gaat over jonge mensen die instromen in de Verenigde Staten, maar die meegekomen zijn op illegale wijze met hun ouders.
Nou, dus ze zijn het eigenlijk volbloed Amerikanen geworden, want die hebben nooit iets anders gekend.
Ja, dus, en Obama had daar een pact over, hè, het Dreamer-akkoord. Dus dat die eigenlijk een kans kregen in de Verenigde Staten om te studeren, ook om te werken. Nu met Trump is dat dus teruggedraaid, hè.
Is dat nu op een bepaald moment, was dat zo'n soort onderhandelingsargument? Ja, materie. Om dan de, want eigenlijk wilden de Republikeinen dat ook niet, heb ik de indruk. Dus die dreamers allemaal buiten zetten. Ja. En gebruikt, ja, want Trump is wel... Ja, het is toch geen idioot, hè?
Maar daar heeft dat ook de bal misgeslagen.
Hij onderhandelde met om dan zijn muur gebouwd te krijgen.
Ja. En heeft hij eigenlijk de bal misgeslagen. Want had hij dat wel onderhandeld en had de Dreamer-pact wel kunnen nog bestaan, misschien aangepast en zo, dan had die muur, dan had de financiering, want het ging over de financiering van de muur, hè, dan had die er wel gekomen, ook met steun, met... Ik kan dat niet helemaal vertellen, maar dan had dat er door.
Ik dacht dat de Democraten niet gezegd hadden, gewoon sowieso. Ik dacht dat de Democraten niet...
Ja, maar daar was wel een opening voor een steun. Ik denk dat hij daar toch eigenlijk zich verspeeld heeft. Daar niet alleen, hè, op heel veel vlakken natuurlijk. Voilà, dat is eigenlijk een beetje in het kort de situatie waar dat we mee zitten. Als je ook moet weten waar dat mensen aan onderworpen worden, die asielprocedures zijn ook heel thorough, hè, om het met een Engels woord te zeggen, in de Verenigde Staten worden onderworpen aan heldere vragenlijsten en zo. En ook waardoor eigenlijk heel het thema van de jonge migranten en de jonge, je kan het ook gelukszoekers noemen, maar mensen die vluchten van geweld en zo aan onderworpen worden, is het boek van Valeria Luiselli. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord hebben. Die heeft dat eigenlijk terug onder de aandacht gebracht. Dat is een zeer gerenommeerde, jonge Mexicaanse schrijfster die in de Verenigde Staten woont. En die heeft een essay geschreven, gebaseerd op de 40 vragen die aan jonge mensen gesteld worden, hè, als ze in die asielprocedure zitten. En dat is toch wel zeer, zeer goed, omdat eigenlijk is...
Wat komt daaruit? Wat komt daaruit? Ze heeft een essay geschreven. En,
ja, dus aan de hand van de 40 vragen, vertel me het einde, kom je dan eigenlijk de levens en de redenen te horen, zeer, zeer in detail, van waarom jonge mensen dan eigenlijk hun oorspronkelijk land zijn ontvlucht. Maar ze schrijft dat koud weg op, want zij is op dat moment werkt zij als vertaalster, tolk, binnen het gerechtshof, om juist die interviews af te nemen. Dus ze moet dat eigenlijk heel, heel rationeel, sec opschrijven. En dat maakt het eigenlijk zo indrukwekkend, eigenlijk. Dus daar een beetje als schets. En dan... Ja, ik weet niet, moesten jullie het goed vinden of interessant vinden, zou ik graag iemand aan het woord laten die eigenlijk juist in die situatie zit van politiek vervolgd te zijn in Honduras, waar gisteren de verjaardag, de 10e verjaardag was van de staatsgreep die in 2009 plaatsvond en die in de nasleep en in de strijd, een aanhoudende strijd eigenlijk, eigenlijk op een gegeven moment heeft moeten beslissen om zijn familie te beschermen. En dus eigenlijk politiek asiel aangevraagd heeft in Spanje. En ik zou die...
We gaan die proberen te bellen.
Zelfs dus eventjes graag aan het woord laten.
Dus die zal jij dan vragen stellen in het Spaans, want hij is Spaanstalig natuurlijk.
Ja, hij is Spaanstalig. Nee,
hij is Engels Latino, of Nederlands of Frans of...
Nee, dat zal moeilijk zijn. Maar ik zal het dan samengevat, zal ik zijn getuigenis, zal ik de essentie eruit halen en dat dan op de radio eventjes
okay, muy bien.
Toelichten.
Eerst nog een plaatje of twee. Ja, hallo?
Hallo, Samuel?
Hola, sí.
Ja, aquí está Ellen. Zeg maar Ellen.
Hola, Samuel. Buenos días. Mira, estamos en la emisión de Radio Central de la redacción, entonces ya hice yo una, un poquito una contextualización de la situación de las caravanas de migrantes y todo eso. Pero también yo he dicho que hay tres razones porque los refugiados, porque hay refugiados, ¿no? Que es la pobreza, la violencia generalizada, pero también la represión política. Entonces, en este sentido, nos gustaría que nos das un pequeño testimonio, que tú nos cuentas por qué has tenido que salir de Honduras con tu familia y cómo lo has sentido y cómo has sido recibido en España.
Bueno, un momento. Definitivamente esas son las causas principales para que muchísimas personas se encuentren en este momento en el exilio, en una gran diáspora hondureña, o que se encuentren a punto de salir, ¿verdad? Uh-huh. Esto habría que verlo desde una perspectiva, sí, económica, ¿verdad? Porque es la aplicación de políticas neoliberales, uh-huh. pero también en el contexto específico de la realidad hondureña, que es la secuela del golpe de Estado ocurrido en 2009, que desencadenó un colapso muy grande a todos los niveles de la institucionalidad, tanto en materia económica, educativa, de salud y de exclusión, y principalmente de violación a derechos humanos.
Oké, entonces, pero en tu situatie, ik ga eventjes, dus Samuel vertelt ons dat inderdaad de voornaamste oorzaken die we daarvoor al aangaven, dus armoede en geweld, dat de voornaamste oorzaken zijn dat mensen hun land verlaten, maar ook natuurlijk economisch, je moet dat zien binnen een neoliberaal perspectief en ook vanwege de gevolgen van de staatsgreep in 2009, die de ineenstorting van van instituties op alle niveaus veroorzaakte. Op educatief vlak, op vlak van gezondheid en op vlak van eigenlijk waardoor dat een heel groot deel van de bevolking totaal uitgesloten werd van het maatschappelijk leven. Samuel, en tu situación personal con tu familia tenía que ver también con tu activismo político, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, después del golpe de Estado, muchos de nosotros, de los trabajadores de la cultura, trabajadores y trabajadoras de la cultura, pues nos vimos abocados a la protesta, a la defensa del restablecimiento del orden constitucional. Y yo lo hice desde diferentes ángulos, desde el amplio sector cultural, pero también desde el eminentemente político. Y eso poco a poco fue estableciendo cercos de amenaza, de acoso, de riesgo latente sobre mi propia vida y sobre la vida de mi familia. Yo traté de sobrevivir manteniendo la actividad política que me correspondía, pero la continuación del golpe de Estado y la asunción de este gobierno ilegal convertido en dictadura de Juan Orlando Hernández pues cerró todavía más los riesgos sobre mí, las amenazas fueron más directas, el acoso fue más constante y tuve que primero pasar a un desplazamiento forzado interno en el país y luego pues obligadamente, de manera forzada, tuve que salir del país con una parte de mi familia, que fue lo que pude traer a España.
Ya, ok. Voy a traducir un poco, ¿no? Entonces, Samuel vertelt ons dat inderdaad hij in de nasleep van de staatsgreep, in de jaren na de staatsgreep, was hij zowel cultureel als politiek actief om eigenlijk, zodat de grondwet eigenlijk zou eerbiedigd worden. Allee, dus eigenlijk voor een grondwettelijke vergadering ook te kunnen organiseren. In die periode werd hij meer en meer lastiggevallen en bedreigd. Eerst persoonlijk, hè, werd hij persoonlijk bedreigd, maar stilletjes aan ook andere leden van zijn familie werden daarin meegesleept. En op een gegeven moment kwam het erop aan om eigenlijk te kunnen overleven, want hoe langer dat eigenlijk die staatsgreep eigenlijk, die staatsgreep werd eigenlijk, het is 10 jaar eigenlijk dat een illegale regering aan de macht is. De risico's en de bedreigingen werden alleen maar groter, waardoor dat hij op een gegeven moment intern in het land zelf dan eigenlijk is moeten onderduiken met zijn familie. En uiteindelijk hebben ze de stap moeten zetten om dan toch politieke asiel moeten gaan vragen in een ander land. En dat ander land was dan Spanje. Samuel, ¿cómo te ayudaron internamente en Honduras en este proceso de exilio, en este proceso de asilo político? Sí, ¿cómo lo has podido hacer y cómo fuiste recibido en España? Eso también nos interesa, como España es un país europeo, entonces nos interesa eso para la emisión aquí.
Por supuesto. Bueno, cuando yo me presenté a hacer la denuncia de las amenazas y del acoso, yo en realidad lo que buscaba era dejar constancia de una realidad que no solamente me correspondía a mí, sino que a muchísimas personas que están en protesta en Honduras. Y lo que yo esperaba que sucediera es que me concedieran medidas cautelares. Sin embargo, el análisis de riesgo que hicieron dos organizaciones, que son el Consejo Noruego y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras, COFADE, pues indicó que el riesgo era inminente y que yo debía salir inmediatamente de mi casa, en primer lugar. Y bueno, de ahí empezó un proceso de búsqueda de recursos para movilizarme, para salir fuera del país y preservar en primer lugar la vida, ¿verdad? Y en segundo lugar, mantener la posibilidad de la denuncia que yo ejerzo, pues, permanentemente. El proceso fue largo, fue difícil, los recursos no están disponibles de inmediato como uno quisiera, hay demasiada demanda en este instante en Honduras, y bueno, finalmente, después de 4 o 5 meses, logré salir. La llegada a España, pues, se estableció a través de organizaciones solidarias.
Voy a traducir un poco para la gente que están escuchando la primera parte. Dus ja, Samuel op een gegeven moment legt een klacht neer als bewijs van de realiteit waar ze in zaten en van de vele risico's die hij liep en zijn familie. En eigenlijk in eerste plaats, het was niet de bedoeling eigenlijk om het land te verlaten. In de eerste plaats dacht hij eerder aan beschermende maatregelen voor zijn persoon vanwege het Inter-Amerikaanse gerechtshof. Maar het is het Noorse Raad voor Vluchtelingen eigenlijk en een lokale mensenrechtenorganisatie, het Comité voor de familieleden van verdwenenen, die eigenlijk hem zeiden van ja, maar jouw risico is veel te groot. Je loopt veel te veel risico en je familie ook. En we raden je aan om het land direct te verlaten, zo vlug mogelijk te verlaten. Dat is onze raad, je kan die volgen of niet volgen. En van dan af is er toch nog een lang en moeilijk proces begonnen en heeft nog 4 à 5 maanden geduurd eer dat ze eigenlijk daadwerkelijk het land konden verlaten.
Sí. Yo creo que habría que poner como muestra, como evidencia de esos riesgos, Ellen, el hecho de que la Policía Nacional en los últimos días de mi permanencia en mi hogar montaron un falso positivo en mi colonia, en la comunidad donde yo coordinaba el colectivo de resistencia. Instalaron en una casa abandonada armas, drogas, material subversivo. Y la prensa nacional se encargó de decir que era la primera prueba, la primera demostración de la vinculación de una entidad política con el crimen organizado. Eso para mí ya significaba un riesgo demasiado grande, porque la figura legal o ilegal que a uno le aplican allá es la de terrorismo. Okay, y yeah. Yo estaba abocado a que me aplicaran esa figura, ¿verdad? La policía empezó a apostar vehículos y a preguntar quién coordinaba la resistencia en la comunidad y era evidente que buscaban capturarme.
Dus eigenlijk het moment dat er gebeurd is, is op een gegeven moment dat de politie eigenlijk vals bewijs tegen Samuel aanbracht.
Drugs en wapens of zo?
En dat ze wapens en drugs in zijn huis hebben geplaatst, dat de nationale pers daarop gesprongen is en dat die zeiden dat het eerste echte bewijs was om eigenlijk de bendes eigenlijk in verband te brengen met het verzet, hè, met het politiek verzet. En dat is eigenlijk hetgeen dat het zo gevaarlijk maakte, want het gevaar kwam dan van verschillende kanten. En van de politie, die hem vervolgde vanwege zijn politiek activisme, en de bendes, het bendegeweld, die in zijn barrio, in zijn buurt, eigenlijk zeer actief waren. Dus dan werd hij eigenlijk helemaal ingesloten. Hè.
Maar was de pers die zei dat er een link was tussen de oppositie En de drugs en de bendes.
Ja, dat probeerden ze al heel lang. Nu spreek ik voor mezelf. Dat probeerden ze al heel lang om altijd het verzet eigenlijk in relatie te brengen met de bendes.
Ja, maar de pers bedoel ik wel. Ja.
Ja, maar de pers is in handen van de oligarchie, van de elite, van de rechtse, van de niet-legitieme regering. Dus dat kwam hun dan goed uit. Samuel, te voy a hacer una pregunta que viene de mi compañero de radio que pregunta cómo ves tú tu futuro en España. ¿Y cómo vives tu estatus? O sea, ¿en qué estatus estás ahora? ¿En qué, qué estado?
En realidad es el futuro que yo veo, es a largo plazo en este lugar, porque básicamente no porque sea una elección mía, sino porque no puedo regresar a mi país mientras persistan las condiciones o las situaciones por las cuales tuve que salir. Y no veo realmente que en el futuro cercano eso se revierta. Tendría que ocurrir un giro histórico, que no hay que perder la esperanza de que ocurra, pero aparentemente las condiciones no están dadas para que eso suceda en el futuro próximo. Así que me tocará permanecer en Europa, vivir, activar, denunciar, crear desde este espacio que vivo junto a una parte de mi familia, en un exilio que es sumamente duro de vivir por el desgarramiento, por los procesos complicados que implica la condición de refugiado y por la necesidad y la dificultad de reconstruir la vida abandonada en la propia patria, ¿verdad? Se trata aquí de buscar nuevos espacios, de validarse como ser humano incluso ante los demás, y eso no es una tarea fácil, estamos en eso, pero el impacto emocional, mental que eso provoca es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, y la separación de la familia es muy dura, además de seguir observando la triste realidad hondureña y sentir la impotencia, ¿no? Ante eso.
Goed, Ja, dus momenteel ja, in Spanje natuurlijk, daar speelt onze directe toekomst zich af. Of er moest een historische kanteling gebeuren in Honduras, maar hij zit daar momenteel niet. Daar zijn geen voorwaarden voor op dit moment, zelfs in tegendeel. Dus het komt erop neer om eigenlijk ja, te leven in de eerste plaats, om te blijven activeren, om te creëren samen met de familie. Maar ja, zijn conditie, dat hier gevraagd is een conditie van ballingschap als vluchteling, als politieke vluchteling. Je moet je hele leven terug heroprichten, wat eigenlijk een zeer moeilijke opdracht is. De emotionele impact is eigenlijk niet te overzien. Het gevoel van separation.
De scheiding.
Ja, en dus... ja, dus dat, is, dat het heel, heel, heel moeilijk is. Dus ja, conditie van ballingschap is een zeer moeilijke situatie om dan ook de trieste realiteit van zo ver eigenlijk wel te kunnen zien via natuurlijk alles, omdat het zo dichtbij is, via alles wat je doorkrijgt, of het nu Facebook is, of de directe informatie, en er dus zo ver van weg zijn, dat maakt het zeer, zeer, zeer moeilijk, ja. Okay. Bueno, Samuel, hasta aquí esta intervención, este tu testimonio, te lo agradecemos muchísimo porque eso le hace más vivo al tema que estamos discutiendo, que es lo llamada crisis de migrantes, las caravanas de migrantes, sí, en el Triángulo Norte, las razones causales y todo eso. Entonces, eso le da mucho más contenido a lo que estamos hablando.
Sí, yo no quisiera dejar de, si me lo permiten, pues de decir que veo siempre con sumo respeto y orgullo la resistencia que se sigue manteniendo en Honduras, y declarar pues que la migración que ocurre tanto en el Triángulo Norte como para el resto del mundo es una expulsión en realidad. Lo que está ocurriendo, la gente no está yéndose en busca de ningún sueño, está huyendo de una pesadilla.
Sí, es cierto. Ja, hij wil toch nog wel een paar laatste woorden zeggen, Samuel. Hij zegt van, ik wil toch mijn respect betuigen voor het ongelooflijk verzet, aanhoudende verzet, dat in Honduras leeft. En dat migratie, dat het eigenlijk meer een uitsluiting is, een geforceerde uitsluiting van mensen. En dat het hier niet gaat over het najagen van een droom, maar eerder van het wegvluchten van een nachtmerrie. Bueno. Gracias, Samuel, por esas palabras.
Compañero, también ahí.
Okay. Muchas gracias y suerte, Samuel. Okay. Chao.
Un abrazo.
Chao. Okay. Muziekje? Ik heb nu wel niks klaarstaan, zeker? Toch wel, waarschijnlijk. Zo. Goed, we gaan straks nog wat dystopia doen met Derek Monroe over Oekraïne. Maar Ellen, die wilde afsluiten met meer... optimistische boodschappen.
Ja, toch wel. Allee, ik bedoel, we hebben het er juist gehad met Samuel Trigueros over het verzet in Honduras tegen de staatsgreep. Het aanhoudend verzet, dat blijft duren. Echt fantastisch. Ook mijn respect daar nog eens voor. Nu, natuurlijk, in de Verenigde Staten is er ook protest. Hè. En soms toch komt dat uit onverwachte hoek eigenlijk. Zeker in deze, waar het gaat over de opvang van asielzoekers en migranten. Zo is er bijvoorbeeld de Bank of America, of all banks, toch een eigenlijk van de meest rechtse banken met die gevestigd is in Miami. Er vroeger veel mee te maken gehad, want die hielden mijn geld altijd veel te lang bij. Zwat. Maar die zegt dat ze elke relatie zal beëindigen met bedrijven die te maken hebben met het opsluiten van migranten. Dus migranten, asielzoekers die in onmenselijke omstandigheden worden opgesloten, die kunnen niet meer rekenen op de financiële diensten van de Bank of America. En dat is de bank die de Homestead Facility eigenlijk beheert. Hè. Dus dat is wel niet...
De welke facility?
De Homestead Facility, dat is eigenlijk degene, het overkoepelende orgaan voor dit asiel en die detentie. centra. Dus dat vind ik toch wel heel belangrijk om te vermelden. En dan een andere, en meer een volksere manier, en meer travaillistische manier van verzet. Om niet te spreken, het is, ze zeggen zelf, van het is geen staking, maar dat zijn al de werknemers van Wayfair. Wayfair, dat is een bedrijf dat ongeveer een 500 werknemers heeft. En die maken dingen zoals stapelbedden, bepaalde... ijzeren, aluminium, grote tafels. Dingen die eigenlijk gebruikt worden, dikwijls in zo'n centra. Die zijn gewoon eergisteren het afgetrapt. Die zijn gewoon naar buiten gewandeld. En die waaronder, want onder de werknemers, onder deze werknemersgroep, bevinden zich ook veel werknemers, migranten, met migratieachtergrond. En die zeggen van, wij willen niet dat ons bedrijf, een bedrijf waar wij fier op zijn, waar wij graag voor werken, wij willen niet dat ons bedrijf hieraan gerelateerd wordt, hier te maken heeft en hier winsten op maakt. En ze zeggen ook van de winsten die hier al opgemaakt zijn, hè, die willen wij dat die geïnvesteerd worden in opvang van migranten en asielzoekers. En je kan dat opzoeken, je moet dat eens opzoeken. Het is echt hartverwarmend. Ze staan allemaal op een grote parking, al die werknemers die gewoon een walk-out organiseerden. En nu zulke manieren van verzet komen veel meer voor in de Verenigde Staten dan wij denken en waar wij weet van hebben. Want die komen spijtig genoeg hier niet in de pers. En dikwijls hebben die een domino-effect. Als dan één bedrijf doet, gaan andere bedrijven doen. Dan mensen voelen zich daardoor gesterkt en empowered. En die gaan dan zeggen van, oh, maar dat kunnen wij ook. En wij kunnen daar ook een aanklacht tegen indienen en zo. Dus... niet mis te verstaan dat zeer veel Amerikaanse burgers echt wel een daad van verzet plegen.
Ook in de staten zelf, want veel politiek wordt inderdaad ook wat kleinschaliger gedaan in Amerika, nu er ook zoveel wordt naar de staten terugverwijzen, dankzij of misschien ondanks meneer Trump. Zijn er ook sanctuary cities? Mm-hmm. Maar dat wordt blijkbaar alweer een beetje teruggedraaid. Dat waren dan... steden of gebieden in Amerikaanse staten die dat zagen zitten, die hun zogezegd illegale migranten of mensen zonder papieren niet meer zouden opjagen, die werkelijk ook asiel zouden bieden.
Ja, een welkomstpolitiek, ja. Die deden aan een welkomstpolitiek. Het grote logo eigenlijk van een familie die aan het lopen is, een zwarte schaduw op een gekleurde achtergrond, welcome refugees, dat was ook daar het beeld van die sanctuary cities. Zelfs New York is een sanctuary city, San Francisco is een sanctuary city. Nu natuurlijk, Trump probeert dat natuurlijk terug te draaien, maar ik heb verstaan dat ze toch tot nu toe stand houden.
Ja, hij is ook niet erg... onder het feit dat Trump zo schaars omspringt met personeel, kan daar natuurlijk ook mee te maken hebben. Hij heeft hoe langer hoe minder raadgevers die een beetje een lijn kunnen uitzetten, maar die gewoon reageren op de waan van de dag. En natuurlijk heel dit geval, ik zou me overigens niet verbazen als dat die ramp die daar gebeurd is met die kinderen die opgesloten zitten, geen luiers hebben, geen tandenborstels, die niet verzorgd worden, dat het eigenlijk gewoon ook veel te maken heeft met het feit dat hij ministeries zo goed als onbemand laat. Dat posten die onder Obama zijn verlopen en mensen die daar dan ook zijn vertrokken, omdat die toch graag betaald worden voor het werk dat ze doen, dat die niet worden vervangen. En in zulke gevallen zijn er enorme leemtes, niet alleen in vluchtelingenopvang en dergelijke, maar ook gewoon bijvoorbeeld bij de veteranenopvang van al die mensen die vele oorlogen van Amerika moeten bevechten, die daar nu ook niet meer op steun kunnen bereiken. Dus wat dat betreft is... heeft het krimpen van de staat in Amerika eigenlijk alleen maar slechte gevolgen.
Ja, inderdaad. Het is een sanctuary cities welkomstpolitiek. Natuurlijk, bij Trump gaat het nog over iets anders. Het is het ontmenselingspolitiek die dat wij hier ook kennen in de naam van Franken. Eigenlijk.
Dat viel echt wel op bij het gevangen zetten van die kinderen. Je kan je nauwelijks voorstellen dat iemand een kind op die manier gaat behandelen. Natuurlijk, als het... continu in ambtelijke termen wordt omschreven, Dan heb je het op een duur nog over een ding of dan over een mens natuurlijk.
Goed, we gaan...